Welkom bij de Shimano Gravel Tapes deel 2. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van de Jondo, Komoot en Shimano. Beste vrienden van de show, Mieke Telkamp schreef ooit het nummer Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Onze weg leidt naar Parijs en dat weten we al tijden. Maar welke weg moeten wij nemen en hoe vinden wij die weg? En hoe zorgen wij ervoor dat we de rust der natuur niet verstoren? Deze vragen en meer behandelen we vandaag in deze speciale aflevering die we opnemen in Lagevuurse, buiten in de kuil, bij Where the Streets Have No Name. Naast het gesprek dat wij voeren met routemeisters en Komoot-ambassadeurs Gijs Bruinsma en Erwin Sikkens, gaan we in gesprek met Rijn Zwaan van Stadsbosbeheer. Met Rijn bespreken we botsende belangen, zonering, vignetten, verstoren natuur en andere zaken die ons bezighouden in deze bosrijke plekken die ons allen zo lief zijn. Dus, pak een stoel, plof neer op de bank of knuffel voor mijn part een boom. Dit wordt een lange, groene editie. Vandaag in de podcast van Pedeleurs, zonder Niels deze keer, Where the Streets Have No Name, met Gijs, Erwin en Rijn. Ferdy en Richard, Niels is afwezig. Maar ik zit hier met jullie. Waar zitten we, jongens?
Ja, we zitten hier in mooie Lagevuurse, volgens mij.
Ja, hè?
Ja, een hele leuke plek. Ja, wat is het? In de kuil? Of hoe heet het hier?
Ja, we zitten buiten in de kuil.
Buiten in de kuil, ja. Ja.
Kun je eens even omschrijven wat je ziet, Richard, om je heen?
Ja, het is wat dat betreft een leuke ambiance. Een beetje tenten. Veel mensen die onder de tent zitten, want het regent op dit moment een beetje. Dus dat is jammer. Iedereen is vrij relaxed. Een beetje ontspannen van de rit. Ja, gemoedelijk. Het ziet er leuk en gezellig uit.
Ja, hè?
Kampvuurtjes hier en daar. Ja, dus, ja.
En veel fietsen.
En heel veel fietsen.
Prachtig. Ja. En lekkere biertjes. Die worden nog even goed met de etiketjes naar voren gedraaid.
Ja, ja, heel goed. Hebben we hier een korenwolf.
Ja, het lijkt alsof Gijs in de leer is geweest bij... ja, moet ik het zeggen? bij Carlo. Ja. Alles voor de fame, hè? Hey, Ferdy.
Ja, daar zijn we weer.
We hebben jou een tijdje niet gezien.
Ja, joh.
Hoe moet ik jou nog groeten? In welke taal?
Hola.
Hola.
Ja, dat mag. Ja.
Je bent
het is een beetje Spaans, hè? Het
is een beetje Spaans. Je bent terug uit Argentinië. Hoe was het, jongen?
En nog Engelse invloeden en Italiaanse. Van alles gezien.
Ja, hoe was het?
Ja, nee, het was echt prachtig. Echt een topreis gehad. Dus veel voetbal gezien. We hebben 8 wedstrijden bezocht. En we hebben Buenos Aires flink verkend. Dus het was echt een ideale combinatie om de stad te verkennen en veel voetbal te zien. Ja, en tussendoor hebben we wat natuurgebieden bezocht met gidsen. Ja, door wetlands getrokken en een stukje Amazone. Hè, dus prachtige dingen meegemaakt. Ja, 3 weken en het vliegt voorbij. Ja, het vliegt en dan zit je zo hier.
Maar 3 weken zeg je. Was het de bedoeling om 3 weken te gaan?
Ja, er was iets. Hè, dus dat land is nogal instabiel op het moment. Op de dag dat wij terug zouden vliegen van een binnenlandse vlucht die we hadden genomen.
Ja.
Toen kwamen we op het vliegveld en toen het was het loketje dicht. En we hebben nog even aangekloppen. Die zeiden van, ja, vandaag vliegen we niet.
Nee.
Dus die hadden het werk plat gegooid. Dus het heeft ons 3 dagen extra tijd in Argentinië opgeleverd.
Jongen. Ja, soms heb je dan gewoon geluk, hè? Ja, of ongeluk. Want nu ben je er weer. We hebben net gefietst en er moest wel gewoon getraind worden. Laten we dan maar gelijk eventjes naar de trainingsupdate gaan.
Mesdames et messieurs, Parijs is nog ver. Bonjour vrienden, dit is de trainingsupdate met de Franse slag.
Nou, de Franse slag, Ferdy. Ik weet, je bent een francofiel. Hoe is het om weer hier te fietsen nu? Je hebt 3 weken stilgestaan. Voelde je ook stress van, ik moet wel trainen?
Ja, het was vooral koud.
Oké.
Okay. Ja, het scheelde ongeveer 30 graden, denk ik ongeveer.
Ja.
Maar stress in die zin dat ik eerst de verhuizing had en toen 3 weken Argentinië. Dus ik heb 4 weken lang geen fietsen, bijna niet. Ik heb wel een city tour gedaan en een keer een MTB-tochtje gedaan, maar niet echt getraind.
Nee.
Dus de stress zat er wel een beetje in, want ik zag jullie natuurlijk flink hard doortrappen. Dus,
vooral Richard.
Ik mag jou niet onderschatten.
Nee.
In dit geval doe je aardig mee. Nee, dus ik kwam terug en we hebben toen, volgens mij hebben we de eerste zondag gelijk een tochtje gedaan. Ja, toen had ik al wel in de gaten van, dit is serieuze shit, zeg maar.
Ja.
Richard was echt berensterk en Niels die knapt ook mooi mee. Dus het zit er goed in. Volgens mij hebben die jongens lekker getraind.
Nou, dat hebben ze zeker. Goed, soms wordt trainen wat lastiger, hè, en dan ga je gewoon een andere sport beoefenen. Richard, hoe ging het bowlen?
Ja, dat ging prima. Na twee keer gooien was het gebeurd met mijn arm. Mm. Dus dat heeft al een klein beetje roet in het eten gegooid bij één trainingsweek. Maar ik ben gewoon doorgegaan met trainen. Dus ik heb mijn training netjes af kunnen ronden.
Ja.
Dus daar ben ik wel blij mee. Want ik deed het Gravel Grinder trainingsprogramma op Zwift. Ja. Dus 12 weken lang. Nou ja, 4-5 keer in de week. Het wisselt een beetje af. Hè. 3 weken van 5 en dan 1 week van 4. Maar die heb ik achter de rug zitten. Alle trainingen gedaan. Dus... nu een beetje rustig doortrainen en hopelijk weer naar buiten in de weekend en langere afstanden gaan fietsen.
Kijk, ja, want daar zit ik ook een beetje mee. Hè. Mijn training is ook voorbij. Parijs is niet ver meer. En ja, nu zit het een beetje in dat zwarte gat. We moeten onze route bouwen op Komoot. We hebben er gisteren ook druk overleg over gehad. We hebben straks ook wat vragen daarover die we voor kunnen leggen aan Gijs en Erwin. Maar hoe gaan we dit nou aanpakken? Want een trainingprogramma in de winter is wel makkelijk. Maar hoe ga je dat doen, Richard? Heb je daarover nagedacht?
Ja, daar heb ik over nagedacht. Ik ga geen nieuw trainingsprogramma meer starten. Maar ik zorg er wel voor dat ik in ieder geval een keer of twee in de week denk ik nog wel binnen blijf fietsen. Vooral na het, het bevalt me goed om direct na het eten op de fiets te stappen.
Ja.
Straks misschien ook alweer naar buiten als het langer licht is. En dan vooral kijken om in het weekend een langere afstand te pakken.
Kijk, lekker. En jij, Freddy?
Nou, ik heb het weer opgepakt. En ik heb na de verhuizing heb ik mijn Zwift als setup nog geen plek gegeven. Dus ik heb hem nog niet opgebouwd.
Nee.
Dus ik heb voornamelijk weer lekker buiten gefietst. En het fietsen naar het werk weer opgepakt. Dus ik fiets denk 2 keer in de week ongeveer naar het werk. En, en in het weekend lekker een lange rit, zoals vandaag. Heerlijk.
Ja, nou, laten we het even hebben over vandaag. Want we zijn hier dus in Lage Vuurs, hè, bij Buiten de Kuil. Evenement van True Grit. Where the streets have no name. Ja, ik vond het een beetje verwarrend. Gelukkig hadden we GPX, want nergens hingen straatnaambordjes.
Dat was niet goed gekomen anders.
Nee, dat was niet
we zijn ook heel vaak verkeerd gereden. Ja.
Nou, dat is wel waar. We zijn een paar keer verkeerd
zeker.
Gereden. Hoe kwam dat?
Ja, geen idee. Ik denk dat het gewoon... op Strava heb je dat niet, hè?
Nee, een beetje kletsen en gewoon niet op de navigatie letten.
Vooral dat.
Ja. Ik moet zeggen, wij waren ook veel om ons heen aan het kijken. Want de route die Gijs heeft gebouwd was echt weer een pareltje.
Ja, dat was een pareltje.
Dus we hebben ook geen groeten van de week deze keer. We bespreken gewoon de route hier. We moeten straks wel even vragen. Want ja, mensen gaan natuurlijk zoeken van waar heb je nou gereden? Kan ik dat GPX'je pakken? Ik kijk even naar Gijs, die schudt al van nee, want je gaat veel over terrein waar je eigenlijk niet mag komen, hè, waar toestemming voor nodig is. Dus hoe dat in zijn werk gaat, gaan we straks bespreken. Wat vonden jullie van de route aan zich?
Ja, ik vond het echt een fantastische route. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik eigenlijk aan deze kant van het land heb gefietst. Ik had geen idee wat ik in deze omgeving kon verwachten. En bij ons weten we dat we zitten met Holteberg, mooie heide en... Ja, dus hoor je van iedereen dat wij in een mooi gebied wonen. Maar ik moet zeggen dat het hier ook echt fantastisch was. Hele mooie paden, ook gewoon echt door natuurgebieden, ook met heide. Best wel wat vergezichten die je had. Dus zou hier graag nog een keer weer komen om te fietsen.
Een beetje Goois gravel.
Ja, nee, het is echt zeker.
Ja, we zijn met Flatlands hier langs geweest. Daar kwam ik pas achter toen we hier de straat op reden.
Zijn we hier gefinished? Hè?
Ja, we zijn hier gefinished, maar ik heb volgens mij de laatste 50 kilometer toen niks meer gezien. Want alleen mijn fiets van de onderkant naar de straat gekeken. Dus ik had het niet gelijk in de gaten. Maar de route en het stukje ernaartoe kwamen wel bekend voor. Ja. We kwamen onderweg nog een paar bekende stukken tegen, volgens mij, waar we toen ook gefietst hadden. Ja, het is een prachtig mooi gebied, joh. Echt heerlijk. Ja.
Alleen wel heel veel hardlopers, vond je niet?
Het was druk in het. Op sommige stukken was het echt druk. Veel fietsers ook. Dus je moest wel oppassen ook voor tegenliggers, zeg maar. Dus die ook heel hard gingen. En een stuk best wel veel hardlopers onder de groepen.
En het was niet drassig.
Nee, zeker niet.
Er viel alles mee. Het water was al redelijk weggetrokken. Een paar stukjes die een beetje glibberig erbij lagen. Maar ja, goed. Maakt het ook wel spannend, hè?
Dat was prima te doen.
Dat was het zeker.
Ja.
Oké. Goed, we gaan dus nu zo in gesprek met Rijn van Staatsbosbeheer, Rijn Zwaan. En met Gijs Bruinsma als ambassadeur van Komoot, zo zeg ik het goed, hè? Of werknemer van Komoot, of ben je gewoon Mr. Komoot? Gijs, breek maar gelijk in, rectificeer me maar gelijk.
Ik ben docent op het MBO.
Oh ja, nee. Daar geef je les in Komoot.
Nou, soms wel, nee, marketingcommunicatie en ondernemerschap. Ik ben nog steeds ambassadeur van Komoot, maar ik voel mij zeker op dit soort dagen echt de organisator van True Grit. En, Where the Streets Have No Name, Flatlands noemde je net al.
Ja, die zitten allemaal in jouw portefeuille. Hè? Daar moeten we straks nog eens even wat vragen over gaan stellen. Dus ik zou zeggen, Richard, jij mag van tafel. Ik geef jou even een draadloze microfoon mee. Als je een vraag hebt, dan kun je die gewoon stellen. En dan zorgen wij ervoor dat wij hem kunnen verstaan.
Haak ik in.
En dan mag op jouw plek Rijn plaats gaan nemen.
Helemaal goed.
Zullen we hem even met z'n allen roepen?
Ja. Rijn! 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 Welkom,
Rijn. De bariton komt
er nu aan. Dankjewel. Ja, daar is hij. Ja.
Oh, dit is een hele fijne stem om in de podcast te hebben. Nou, je hoort jezelf goed, Rijn? Moet ik hem wat harder zetten? Of?
Nee, ik hoor mezelf prima. Ja?
Nou, perfect. Mooi. Rijn, van harte welkom in de podcast. En bedankt dat wij hier ook in jouw natuurgebied mogen zijn. Ik neem even een schot voor de boeg, maar volgens mij is dat zo, hè?
Dat klopt. En ik wil jullie ook bedanken dat jullie me de kans geven om gast te zijn in jullie podcast. Nou, dus daarvoor dank.
Graag gedaan. En mooi. Ik denk dat we straks wel wat leuke vragen voor je hebben. Dus we gaan heel benieuwd zijn naar je antwoorden erop. Voordat we echt gaan beginnen, hebben we altijd even een verplicht onderdeel. En dat is onze theevraag.
Thee heeft zoveel charme.
Nu kun je kiezen, pak ik echt een Pickwick-vraagje of iets wat met het evenement te maken heeft. En ik heb toch een Pickwick-vraag gedaan. Want de vraag die ik had, die komt later nog terug. Die geldt voor jullie beiden. Welk levensjaar zou je nog eens een keer willen herbeleven?
Wat een leuke vraag. Oh ja, nou, toen ik student was en het leven in Utrecht leerde kennen en veel dansplezier had.
Kijk.
Ik denk dat het...
Ja, je hebt het nachtleven op de Neuden wel behoorlijk...
Op de Neuden, hallo.
Nee, ja, ik weet het niet. Ik kom niet uit.
Nee, dat is waar. Nee, ik kom uit de alternatieve scene. Stivoli, Echo, dat soort plekken.
Ah, leuk. Ja, we hebben ook een keer een wilde nacht beleefd, hè, in Utrecht.
Ja, dat was een memorabel feest.
Ja.
Dat was memorabel.
Overigens zonder drank, hè, want ik ging vooral heel veel stappen, maar dan tot midden in de nacht door dansen. Maar niet, ik hoefde niet te drinken, dat snapte ik niet.
Nee, goed.
Dat tezijde.
Dat doen we. Nu drink ik wel trouwens.
Vroeger was het dus geen speciaal bier, of bijna niet.
Nee.
Toen ik nog jong was. En dat is het tegenwoordig wel. Ja, dan ga ik om.
Ja, nee, dat mag, dat mag. Rijn, wat is het antwoord op de vraag voor jou?
Het is gewoon een hele lastige vraag eigenlijk. Vind ik een hele moeilijke. Ik heb best wel veel dingen meegemaakt in mijn leven, denk ik. En dat zijn hele mooie momenten geweest en ook hele minder mooie momenten, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar ik denk altijd nog heel erg warm terug aan... Ja, dat zal ergens rond 2009, 2010 zijn geweest. Had ik allerlei verdrietige momenten achter de rug. En toen heb ik meegedaan met Alpe d'Huez.
Oké.
En dat is wel iets wat impact op mij heeft gehad, zeg maar. Op mijn leven en nog altijd heeft. Ja, dat denk ik altijd wel. Heb ik hele mooie warme herinneringen aan. Maar ik heb ook hele warme herinneringen aan mijn eerste serieuze mountainbike tocht in de Alpen, zeg maar. Met Vasa Sport. Dat ik een Transalp heb gefietst. En dat vond ik ook helemaal geweldig. Dus... Ja, ik denk dat dat wel momenten zijn die ik nog altijd koester en nog wel vaak weer bij mij naar boven komen.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Zeker met een evenement als Alpe d'Huez, wat ook elk jaar weer terugkomt. Daar word je altijd even aan herinnerd.
Klopt helemaal.
Ja. Ben je van plan om ooit nog een keer deel te nemen?
Ja, ik zou dat nog wel eens een keer willen doen. En dan zou ik heel graag met mijn oudste dochter dat doen. Want die zit tegenwoordig ook een klein beetje op de mountainbike, net begonnen. En die was toen natuurlijk een stuk jonger. Ze is nu 27. Maar die heeft toen wel heel erg opgekeken wat ik toen heb gedaan. En die vond dat heel erg bijzonder. Heel veel mensen in mijn omgeving. En zij zou dat heel graag een keer met mij samen willen doen. Ja. En dan hoeven we, wat mij betreft... Ik heb die eerste keer dat ik meedeed 6 keer de berg opgefietst op een dag. En dat was wel natuurlijk een hele prestatie. En dat hoeft voor mij nu niet meer.
Nee.
Maar ik zou met haar het heel mooi vinden om een keer het evenement te doen. En dan misschien 1 of 2 keer naar boven te fietsen.
Ja. Ja.
Je hebt hem ook echt 6 keer opgefietst.
Ja. En,
knap.
Toen was ik ook net begonnen met fietsen, dus met wielrennen. Dus dat ik had daarvoor al wel gemountainbike, maar ik had mijn racefiets denk ik. Ik had net mijn eerste racefiets gekocht en die had ik denk ik 2-3 maanden. Dus en ook nog in hele respectabele tijden. Dus ik was ook wel, ik was heel erg gemotiveerd en dat merkte je.
Ja.
En dat ik vond het een heel mooi evenement. Toen was het ook nog iets kleinschaliger. Hè, dus toen startte je echt nog beneden. Op de camping was nog de tent en het evenement en. Ik vond het een geweldig iets om mee te maken.
Ja, prachtig. Ja. Voor veel mensen is zo'n evenement gelijk altijd hoogst haalbare. Want 6 keer Alpe d'Huez op. Als je dan begint als fietser, had je niet het gevoel dat je kruid over schoot had toen? Of,
nee. Nee, dat was voor mij... Ik was natuurlijk zelf ook verbaasd. Ik weet nog goed dat we daar aankwamen. We waren er een paar dagen van tevoren natuurlijk, om een beetje te acclimatiseren.
Ja.
En ik had, jong en enthousiast. Ik was toch enthousiast, laat ik het zo zeggen. En ik had natuurlijk in Nederland al gezegd, ik ga het wel fixen en ik ga 6 keer die berg op. Maar toen kwamen we er aanrijden en toen zag ik die berg en toen werd ik een heel klein mannetje. Dat weet ik nog, dat ik dacht, wat heb ik nou gezegd? Toen gingen we daar een aantal dagen fietsen, al een keer die Alp op fietsen en wat andere berg op fietsen. Ja, en toen merkte ik dat ik wel energie kreeg, zeg maar. Ja. En ik heb het gefixt en Ja, ik vond het geweldig.
Prachtig. Ja. Mooi. Ja. Mooi verhaal.
Ja. Kom ik met mijn vlierenfluiten dansen in
ja,
Utrecht aan?
Ja, dat is een
enthousiast verhaal over mij. Jongen.
Wil je nog een duit in het zakje doen, Gijs?
Nou, ja, ach, het roept zoveel op elke keer. En dan als je die vraag blijft stellen, volgens mij in een vriendengroep, dan heb je de hele avond.
Ja, dan kun je de hele avond stellen. Ja,
ik kan uitgebreid erop ingaan, maar ik doe het maar niet.
Nee, oké. Okay, voor een andere keer. Nou goed, Gijs, iedereen die kent jou wel inmiddels. Maar voor die ene luisteraar die jou nog niet kent, wat doe je in dagelijks leven? Ja, je hebt net al gezegd, je bent docent MBO. En wat doe je in het fietsland?
Ja, ik ben al, denk ik, 20 jaar actief in de fietswereld. Als event organizer. Projectleider bij Duchenne Heroes. Dat is in 2006 gestart. Hetzelfde jaar als de Alpe d'Huez is gestart. Mm-hmm. Dat mocht ik mee opzetten. En dat was mijn eerste stap in de eventbranche eigenlijk. Ja. Maar dat is nog geen 20 jaar geleden. Maar nee. Goed, in ieder geval best wel lang geleden alweer. En vanuit daar verder gegaan. En als je evenementen organiseert, in het begin waren we nog kleinschalig als bedrijfje. En pakte je alles op wat er gedaan moest worden. En dan was het natuurlijk ook de vraag, wie maakt de route? En ja. Duchenne Heroes is een zevendaagse mountainbiketocht van Luxemburg naar Nederland. En dat mocht ik ook met hulp van anderen de route opzetten. En op een gegeven moment ging ik het zelf ook doen. Voor Tour for Life, Giro de Kika, allemaal wielren gerelateerde evenementen. Maar ja, toen kwam ook op een gegeven moment het gravel om de hoek kijken. En was ik inmiddels voor mezelf begonnen. Als routebouwer heb ik ook mijn geld mee kunnen verdienen. Dus in mijn werkzame leven. En samen met Rubijn Schijf hebben we True Grit opgezet. En zijn we in 2017 Where the Streets Have No Name gaan organiseren. De eerste editie. En we zijn nu toe aan de 10e editie op deze locatie. En het is de 11e editie van Where the Streets Have No Name. Omdat we één uitstapje naar Groesbeek hebben gemaakt.
Ja.
En dat is uiteindelijk, hebben we dat niet doorgezet. We dachten, nee, we blijven dit gewoon in dit gebied doen. We breiden het uit met een lente- en een wintereditie. Mm-hmm. En dat resulteert nu alweer in een 10e editie. En de grootste uitdaging, die jullie begonnen er zelf ook al over, is de route, voor mij althans. Kijk, de uitdaging zit hem hier ook in de keuken. Dat er niet te lange wachtrijen zijn. Ja, dat het hier allemaal tip-top in orde is.
Nou, dat was het vandaag. Dat
ja,
was
zeker.
Het. Nou, dank. Dat is absoluut. Fijn om te horen. En de route is altijd een dingetje. En er komen natuurlijk heel veel mensen uit Utrecht die dit gebied goed kennen. Dus ik probeer altijd nieuwe paden toe te voegen. Of mensen te laten verrassen. Dat ze ergens uitkomen en denken, hè? Oh, wacht, hier zijn we. Dat is het beste compliment wat je aan mij kan geven.
Ja, in de volksmond, in de wielerwereld, heet dat een Gijs Bruinsma-paadje. Ja. Dat hebben we al een keer besproken.
Een soort olifantenpaadje, maar dan... Ja. Okay.
Maar om heel even in te haken op het evenement. Where the Streets Have No Name. Kijk, je zegt een van de moeilijkste dingen zijn een route maken. Maar volgens mij is een van de lastigste zaken het verzinnen van een naam. Hoe kom je hier nou bij?
Ja, ik kwam dat een keer ergens tegen. Iemand had het gepost lang geleden op de socials. Die had ergens wild in het bos gefietst en er stond dan Where the Streets Have No Name. Ik ben helemaal geen U2-fan. Maar die naam appelleerde bij mij helemaal aan het gevoel van verdwaald raken in het bos. En elk paadje pakken die er is. En laat je vooral niet leiden door Google Maps of elke andere kaart die je hebt. Dus dat zat heel erg vast. En het was dezelfde periode als Into the Great Wide Open. Dat is een heel leuk festival op Vlieland. Waar ik ook ben geweest een paar keer. En dacht, ja, dit zo mooi dat je met een songtekst zo duidelijk de sfeer van een evenement kan neerzetten. En toen, nou ja, dat bracht ik bij elkaar en zo zijn we begonnen. Ja, het werd al snel een aftiteling naar WTSH. Nou ja, goed.
Die ja.
Dat is heel leuk op de socials.
Die hebben we net ook op Strava gezet.
Precies, maar eigenlijk is het niet meer nodig, want zoveel gebruiken we die hashtags niet meer. Dus nu ben ik zelf ook weer meer aan het zeggen dat we Where the Streets Have No Name zijn.
Ja, nou, geslaagd denk ik. Rijn. Je werkt voor Staatsbosbeheer, dat weten we inmiddels. Maar kun je nog wat meer over jezelf vertellen? We hebben net al een mooi verhaal gehoord. Maar...
Ja, nee, ik werk inderdaad voor Staatsbosbeheer. Nu bijna 20 jaar. En ben begonnen als boswachter ooit bij Staatsbosbeheer. Ja, dat heb ik een poosje gedaan. Eerst begonnen in Den Haag, daarna hier in Utrecht. Ik woon mijn hele leven al in Amersfoort. Heel lang in het westen van het land gewerkt. En in 2007 kreeg ik de kans om hier in Utrecht te komen werken. Toen ben ik... boswachter ecologie geworden, zoals dat met een mooi woord heet tegenwoordig. En in 2015 kwam er een andere kans voorbij. Toen kwam er bij ons een managerslaag ertussen en dat was de teamleider. En ik ben nu vanaf 2015 ben ik teamleider van een team met boswachters. Dat zijn ondertussen 18 mensen en met dat team beheren wij de terreinen aan de oostkant van de stad Utrecht. Ja, dus de helft van de provincie. Mm-hmm. En daar vallen onder andere ook Utrecht Zeuvelrug onder. En wat heb ik nou met mijn werk en met fietsen te maken? Dat is wel een boeiende, zeg maar. Ja, even eerst 10 jaar geleden toen Gijs mij opbelde en zei... Hé, ik ben Gijs Bruinsma, zullen we eens een keer een bakje koffie doen? En hij zegt, ik heb een leuk idee. Een event, Where the Streets Have No Name. Nou, toen had hij mij al meteen getriggerd. Want waar Gijs geen U2-fan is, ben ik een heel groot U2-fan. Dus ik was meteen wakker, zeg maar, toen ik dat, die naam voorbij kwam. En,
ja, heb ik niks over gezegd, overigens, hoor. Nee. Hem in de waan gelaten.
Ja, dat klopt, dat klopt. Dat klopt.
Was jij toen al fietser? Of was
ja,
je,
ja, ja, was ja al, ik ben zeg maar ergens in... toen ik een jong jongetje was, toen had ik mijn eerste racefiets. Maar toen kreeg ik verkering. En toen is mijn racefiets uiteindelijk op de achtergrond verdwenen. En toen ik een jaar of 30 was, toen had mijn vrouw, en dat heeft ze het nu nog vaak over, die had een vriendenuitje bedacht. En daar zat ook een stukje mountainbike in. Ja, en dat had ze even niet moeten doen, zeg maar. Want toen was bij mij het vuurtje weer aangewakkerd. En sinds mijn 30ste of zo ben ik weer gaan mountainbiken. En met heel veel plezier. Dus dat doe ik echt ook al langere tijd. Ik word over 2 dagen, op 1 april word ik 54. Dus ik zit alweer een jaar of 24 op de mountainbike.
Kijk, ja, mooi.
En... Ja, bij Stad Bosbeheer als teamleider heb ik een team met boswachters die nu met Gijs samen kijken naar de route. De eerste keer dat Gijs het organiseerde, was ik dat
nog. We mochten nog zo veel.
Ja, toen was ik dat nog.
Ja, precies.
Maar in de huidige tijd heb ik nog wel veel dingen met fietsen. Want ik zit namens Stad Bosbeheer in de expertgroep van de NTVU. Mm-hmm. En dat is een expertgroep van landelijke, verdeeld over het hele land mensen erin die nadenken over... de visie op voornamelijk op mountainbiken, maar nu ook op gravelbiken tegenwoordig. Ik ben een van de initiatiefnemers van de Gravelcode. Ja. Die heb ik ooit, is dat gegroeid natuurlijk, maar ooit kwam ik bij de Futurum Shop om daar te praten samen met NTVU. En toen kwam dat een klein beetje aan de praat zo. Dat is uiteindelijk gegroeid tot wat het nu is, de Gravelcode. Nou, dus samenwerken met de NTVU, dat doe ik. Hè. Dat is een beetje een landelijk dingetje. En ik ben natuurlijk van begin af aan betrokken bij het hele mountainbike route netwerk op Utrecht-Heuvelrug.
Ja.
En landelijk ben ik een beetje de adviseur. Hè. Dus ik word door collega's gebeld die met de mountainbike route aan de slag willen. Of ik word door stichtingen en verenigingen gebeld, hè, die met Stad Bosbeheer te maken krijgen als tegenpartijen, om maar zo te zeggen. Om eens advies in te winnen van, moeten we nou rekening mee houden? Wat kan nou wel? En hoe zit dat nou? Waarom is de boswachter daar nou zo tegen? Dus dat doe ik nu nog met fietsen, zeg maar. En dat is eigenlijk maar een heel klein fractietje van mijn echte werk, hè, als teamleider. Omdat ik heel veel andere dingen moet doen eigenlijk. Maar het is voor mij wel mijn energiebommetje, zeg ik altijd. Ja. Hè, als we het bij het werk hebben over prioritering en... dingen die je misschien niet meer moet doen, omdat we daar uiteindelijk geen tijd meer voor hebben. Daar heb ik altijd tegen mijn leidinggevende gezegd, 1 ding, dat mag je niet bij mij wegnemen, want dan kap ik ermee. Omdat dat mijn energiebommetje is, zeg maar. Ondanks dat het vaak heel problematisch is, hè, als het over fietsen gaat en allerlei dingen die daarbij komen kijken. Ja, om er alleen al over te praten en met mensen die gelijkgestemd zijn of mensen die er helemaal tegen zijn, daar het gesprek te voeren, ja, dat geeft me heel veel energie.
Ja, en het fietsen, zeker in de natuur, hè, dat ligt nogal onder een vergrootglas. Hè. Kijk, wij komen van de Zallandse Heuvelrug.
Ja, goed voorbeeld.
Daar hebben we de zand.
Geen goed voorbeeld.
Nee, ja, misschien de zandhagedis. Ja, kijk, de route is vandaag of gisteren dicht gegaan.
Hij is gisteren weer dicht gegaan.
Ja. En het mooie weer komt eraan. En,
ook de stukken buiten de bossen trouwens. Er lopen natuurlijk een aantal van die...
Nee, ja, je hebt de blauwe route en de paarse route. En de blauwe route die is afgesloten. Die ligt zeg maar aan de zuidkant van de Zandse Heuvelrug. En daar is de zandhagen dus te vaak in het gedrang gekomen.
Platgereden,
ja.
Maar ze gooien de singletracks, die gooien ze dicht. Ja. Maar alle paden eromheen... Dat is ook gelijk het verschil met gravelbiken natuurlijk. Die komen overal. Ja. Dus die pakken ook vooral die paden die er juist omheen liggen.
Maar de paden eromheen die zijn niet toegankelijk voor fietsen, toch?
Ja, zeker wel.
Kan je daar overal... Mag je daar overal fietsen?
Nee.
Niet overal tussendoor. Nee. Hè. Dat mag niet. Nee. Maar gewoon de fietspaden die er overal...
Ja, de reguliere gebieden, fietspaden die er liggen. Ja, oké. En die zijn ook heel fijn voor zandhagen.
Zeker.
De zandhagen. Maar het ligt natuurlijk super gevoelig dit. En ik wilde ook al inhaken bij Rijn. Want ik zei, reageerde van... Vroeger mocht zoveel. Dat deed ik overigens met een glimlach, hoor. Want ik weet heel goed wat er allemaal gaande is. En ik zie ook de drukte in de gebieden. En de problematiek waar boswachters dagelijks tegenaan lopen. En ook met het verschijnen van allemaal nog meer social media. En ik heb dit gereden en evenementen. Routes die worden nagereden. Terwijl dat niet de bedoeling is. Ja, we herkennen het allemaal. Dus ik ik zeg het met een glimlach, maar aan de andere kant, ik vind het ook oprecht jammer dat we met evenementen wat 1 of 2 keer per jaar plaatsvindt in een gebied, er toch niet wat meer mag toegelaten worden. En ja. We krijgen gelukkig nog wel de gelegenheid om af en toe een pad erin op te nemen met afspraken, bijvoorbeeld het ophangen van aankondigingsborden, zodat wandelaars weten dat we er langskomen. En het fijne daarvan is dat het echt maatwerk is. En dat zie ik heel graag terug. Maar ja, dat is niet meer te vergelijken met 2007... toen Rijn en ik hier voor het eerst zaten. En het mountainbiken was de link. Want Where the Streets of Name is begonnen als crossover event. Mensen denken dat het een gravel event is, maar het is een mountainbike gravel event. Waarbij je eigenlijk een soort competitie loslaat tussen de mountainbiker en het gravel rijden. Toen deden we ook nog iets met timing segmenten en zo. Nou, dat hebben we helemaal losgelaten, want dat werkt natuurlijk in zo'n drukgebied. Werkt dat niet meer, dat is veel te veel overlast. Maar daar is het wel uit ontstaan, die link, om samen te gaan praten. En toen bleek hij ook nog staatsbosbeheer man te zijn. Nou, dat wist ik trouwens. En buiten de kuil waar we hier zitten, die zitten op het terrein van staatsbosbeheer. Ja. Dus ja, we moesten met elkaar in gesprek. En,
nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Je moet met elkaar in gesprek blijven.
Ja, zeker.
Want de meeste discussies worden tegenwoordig gevoerd op, maar ik noem maar even, Facebook. Ik weet niet of je die berichtgeving wel eens openslaat en dan klikt op de comments. Nou, een bakje popcorn erbij, je hebt een gezellige avond.
Ja,
maar dat is dus helemaal de verkeerde manier om toch verder te komen met elkaar. En acceptatie, sommige dingen mogen niet meer. En het gevoel van afgepakt, dat gebieden afgepakt worden, dat speelt ook bij heel veel fietsers natuurlijk. Hè?
Ja, en het omgekeerde natuurlijk ook. De natuur heeft ook het gevoel dat het wordt afgepakt. Ja, alleen kan hij zich niet uitspreken. Dus ik snap wel dat er strenger op wordt gecontroleerd. En wat jij zegt, met elkaar praten en de nuancering aanbrengen, vind ik altijd erg belangrijk. Ik krijg nog wel eens, als ik een andere partij benader, krijg ik wel eens te horen, nee, kan niet. Ja, dan kan ik, dat trek ik echt niet. Dus dan bel ik diegene op of ik stuur een vriendelijk mailtje, kan je toelichten. Op het moment dat er toelichting is, ben ik al om. Dan is het al, dan snap ik het helemaal.
Ja, ja.
Maar ja, dat betekent dat heel veel mensen die even rond gaan fietsen, die toelichting niet meekrijgen. Dat is heel lastig om die ook te bereiken en te zorgen dat ze zich op de juiste paden bevinden met fietsen. Dus het is echt een heel moeilijk veld waarin we met z'n allen.
Maar met hoeveel partijen heb jij te maken dan als jij zo'n toertocht moet organiseren? Is dat alleen met Staatsbosbeheer of zijn er nog?
Nee, zeker niet.
Tegen andere partijen waar je ook goedkeuring moet krijgen?
Ja, het ligt een beetje aan mijn humeur.
Ik heb er 3 opgeschreven. Volgens mij Utrechts Landschap en Goois Natuurreservaat en Staatsbosbeheer.
Ja, en natuurmonumenten zitten er ook bij. Ja. Wel die eigenlijk niet meer op 1 breed grindpad na. Want die accepteren geen evenementen meer door de aantrekkende zuiging. Waar ik ook wat van vind. Zeker omdat wij hier natuurlijk al eventjes zitten. Maar ja, die ervaren te veel klachten met name wandelaars.
Ja.
Dat zie je ook veel terug. Dat zijn wel de belangrijkste. Maar er zijn ook particuliere eigenaren waar we nog mee te maken hebben. Maar ik organiseer ook Flatlands van Drenthe naar Utrechtse Heuvelrug. Nou,
dan heb je iets meer.
Met een Excel-bestandje die meerdere pagina's groot.
Ja.
Met heel veel contactgegevens. En dan hebben we een Staatsbosbeheer. Maar die is ook onderverdeeld in 5 eenheden. Die ik dan toch uiteindelijk apart moet benaderen, 1-op-1 contact mee moet hebben.
Ja.
En dat is gewoon heel veel tijd gaat daarin zitten.
Ja. Rijn, Staatsbosbeheer. Kun je ons even kort vertellen wat nou het verschil is tussen natuurmonumenten en Staatsbosbeheer? En ik denk dat veel mensen dat ook niet weten.
Dat is een hele goede vraag van je. Je hebt eigenlijk 3 grote treinbeheerde organisaties in Nederland. Staatsbosbeheer is daarbij de grootste. Dat is een overheidsorganisatie feitelijk. Wij zijn een semi-overheid.
Wij zijn allemaal lid van de Staatsbosbeheer.
Ja, dat zeg ik ook altijd. Wij hebben 18 miljoen leden, zeg ik altijd. Hè? En dat is inderdaad een hele mooie. Als mensen wel eens een keer, omdat ze iets doen wat niet mag, toch van een BOA een bekeuring krijgen, dan zeggen ze, ik zeg mijn lidmaatschap op van Staatsbosbeheer. Ik zeg, nou, dat is knap. Wat ga je doen dan? Ga je emigreren of wat ga je doen?
Blanco stemmen.
Dat wordt hem even niet. Dus Staatsbosbeheer is een semi-overheidsorganisatie. Wij vallen onder het ministerie van LNV. Tegenwoordig is het hele natuurbeleid ingewikkeld verhaal, maar dat is helemaal gedecentraliseerd naar de provincies. Natuurmonument is een vereniging. Daar kan je lid van worden. Nou, ik werk voor Staatsbosbeheer. Ik ben wel lid van Natuurmonumenten. En Natuurmonumenten heeft iets van 700.000 leden in Nederland. En is naast Staatsbosbeheer de grootste terreinbeheerende organisatie in Nederland. Dan heb je nog de landschappen. Elke provincie heeft zijn eigen landschap. Gijs noemde net al, het Utrecht Landschap is er bijvoorbeeld 1. En dat zijn stichtingen. En als van een stichting kan je ook lid worden. Nou, wat is nou een van de grote verschillen met die stichtingen en die verenigingen? Ja, die hebben dus uiteindelijk hun leden hebben ook een stem in van wat vind je wel goed en wat vind je niet goed. Staatsbosbeheer is een maatschappelijke organisatie, want wij doen het voor de maatschappij. Dus wij luisteren ook van, wat is er nou nodig in de maatschappij? Waar ligt nou de behoefte? Nou, en met dat fiets is nou een heel mooi voorbeeld. Ondanks dat dat inderdaad best ingewikkeld is en tot veel discussie leidt. Ja, zijn er op dit moment, hè, na corona, de laatste cijfers is dat er ongeveer 500.000 mountainbikers in Nederland zijn. Nou, dat zijn er gigantisch veel. Dat is een verdubbeling met voor corona. Hè. Voor corona waren het er nog 250, nu 500.000. En de gravelbikers, die ja, is natuurlijk echt een opkomende sport. Dat zijn er op dit moment ook al 120.000 in Nederland. Ja. Nou ja, daar is dus duidelijk wel een maatschappelijke behoefte. Dus dan moet je met elkaar kijken van hoe ga je dat nou oplossen. Nou, daar kijkt Stadsbos weer vanuit zijn maatschappelijke positie naar. Hè. Van uiteindelijk, wij kijken natuurlijk, wat kan de natuur aan? Wat zijn nou die andere recreatiegroeperingen die we hebben? Hè? De wandelaar is daarmee natuurlijk de allergrootste in Nederland. Hè? Want we hebben 8 miljoen mensen.
En ja, er die remt iemand. Ik denk dat,
geluid, toch?
Ik denk
ja, heerlijk.
Ja, ja, dat is vast een SRAM-groep, denk ik.
Oh, daar is niks mis mee, hoor. Nee, nee.
Shimano.
Shimano is gewoon. Oké, nee, maar weet even dus dat dan lastig is. Want uiteindelijk, je wandelaar is natuurlijk de grootste groep. En dan krijg je daarna misschien wel de onderbezitter, die ook een wandelaar is. En ja, de fietser is ondertussen wel een partij die redelijk groot is. Dus wij proberen maatschappelijk dan te kijken van, hey, wat is er nodig? Waar ligt nou die behoefte? En wat kunnen we doen zonder dat de natuur daar te veel onder druk staat? Of wat andere recreanten daar te veel last van hebben. Bij natuurmonumenten en de landschappen ligt dat lastiger, omdat die uiteindelijk hun leden hebben die daar uiteindelijk een grote stem in hebben. En op het moment dat er veel leden zijn die zeg maar klagen over mountainbikers, ja, of veel leden hebben die klagen over gravelbikers, dan is de eerste houding van natuurmonumenten uiteindelijk omdat ze bang zijn dat het anders hun veel leden gaat kosten. En daar zijn hun voor een groot deel van hun financiering van afhankelijk.
Ja, natuurlijk.
Ja, dan gaan ze toch buigen voor hun leden. En dat merk je dus dat dat anders is als bij ons.
Ja, buigen voor hun leden, maar wel onder het mom van we doen het voor de natuur. En wat ik helemaal begrijp, want dat is natuurlijk de basis waarom Natuurmonument ooit is opgezet,
zeker,
als vereniging.
Ja, zeker, zeker.
Maar ik heb wel eens het idee dat het ook wordt aangegrepen om de wandelaarsgezin te zijn en om die klachten te verminderen.
Ja, nee, dat klopt wel. Dat is een deel van, dat heb je wel goed, Gijs. Dat is wel voor een deel ook zo, hè. Nou, dat is natuurlijk intern bij mij ook. Hè. Van uiteindelijk, nou, dan ben ik zelf wel natuurlijk een liefhebber van de sport. Dat is wel duidelijk. Maar dat geldt niet vooral mijn collega's natuurlijk. Hè. Die hebben niet allemaal hetzelfde met fietsen, zeker niet. Ja, dus dat is intern ook af en toe wel spannend. Hè. Van uiteindelijk, die willen misschien ook wel eens liever een andere doelgroep wat meer voordeel geven als de andere.
Ja, dus je wil als boswachter toch ook niet midden in het bos al die fietsers aanhouden. Dus ik snap wel, je bent teamleider, je bent 18 boswachters onder je. Ik snap wel dat heel lastig voor ze is, want het is niet een leuk onderdeel van je werk. Dat wel noodzakelijk.
Ja, nee, kijk, en uiteindelijk hier in Utrecht denk ik dat we het goed geregeld hebben. Hè. In ieder geval voor de mountainbikers is het super goed geregeld. Maar voor die gravelbiker is het hier echt een stuk lastiger. Hè. Dat geef ik ook eerlijk toe.
Verwacht maar, je dan ook dat de gravelaars binnenkort ook een vignette moeten hebben hier?
Moeten ze al hebben als ze op de mountainbike route komen. Hè. Kijk, ja, een beetje een gravelaar die ook nog handig is op zijn fiets, die vindt het nog wel eens leuk om een stukje mountainbike route te fietsen.
Een paar jaar geleden overigens was het bijna 1 april, net als nu. En toen was de 1 april grap, we maken gravelroutes en je moet een vignet voor hebben. Dat was echt door MTB Utrechtse Heuvelrug als grap ingezet, 5 jaar geleden of zoiets. Ja. En tegenwoordig denk ik, dat is een goed idee. Ja, al die bosexploitatiewegen lekker opengooien voor al die gravelrijders. Ja. Die scheid je dan van het Letterstichtenpad. Dat is een heel beroemd, fantastisch mooi fietspad. Maar waar ook gezinnen fietsen, waar ook e-bikers fietsen, waar ook recreanten anderen zijn.
Ja, maar dat is
eigenlijk van het idee.
Je weet hoe ik daarin zit, maar dat is persoonlijke mening. Die is heel lastig. En waarom zeg ik dat? Ik noem altijd als heel mooi voorbeeld. Nou, ik zat net even met Erwin te praten. Inderdaad, die zit op de Veluwe. De Veluwe is heel mooi. Een groot, complex gebied. Met een aanzienlijke oppervlakte. De Utrechtse Heuvelrug is ook wel groot. Dat is het tweede grootste of het ene grootste natuurgebied in Nederland aaneengesloten. Maar is heel smal. Het is een hele smalle, lange strook door die hele provincie heen. Helemaal tot in Noord-Holland. Ja, dat maakt het heel lastig dat je met heel veel recreanten bent op een hele smalle strook. Dus voor ons is dat dan ook. We zijn heel blij dat we die mountainbiker uiteindelijk op die mountainbike route hebben. En dat we een prachtig routenetwerk hebben voor ze. En daar is iedereen ook echt heel erg blij mee. Maar voor die gravelbiker wordt dat gewoon lastig. Want uiteindelijk als we nog meer paden moeten gaan opvolgen, weer voor een aparte doelgroep. Er zou bij Stadsbos weer misschien nog best wel ergens een mogelijkheid zijn. Hè? Dat we zeggen, joh, 1 of 2 paden, die kunnen we daar best wel gebruiken. Mm-hmm. Maar daar is die gravelaar ook niet mee geholpen. Want uiteindelijk zijn de mannen van de wat langere adem, de wat grotere afstanden. Ja, die moeten zich hier toch echt houden aan, ja, aan de fietspaden die er liggen. En ja, aan de her en der een greffelpad wat er
maar
ligt.
Zie je op die fietspaden ook niet de druk toenemen met overige recreanten? Want ik heb ook het idee dat de senioren steeds meer fietsen. Ook grotere afstanden bereiken door hun e-bikes. Ja. Dus je ziet daar de druk ook toenemen.
Dat is een gigantisch probleem, Gijs. En dat zien we hier ook. Hè. Dat was nu heel recent. We zijn er denk ik ergens wel vlakbij geweest vandaag. Daar ligt een fietspad en daar zijn veel incidenten geweest, schijnbaar. Nou, dat ligt net buiten ons gebiedje. Dat ligt precies op de grens met Noord-Holland trouwens. Ja, daar komt veel verkeer van Hilversum. Hè? Dus veel mountainbikers vanuit Hilversum die komen daar naartoe om hier de route op te duiken. De gravelbikers die komen ook vanuit het Gooi. Want het Gooi is natuurlijk een prachtig gravelwalhalla. Ook veel te druk eigenlijk. Maar oké, daar kan je wel heel mooi gravelen nog. En die komen ook over dat fietspad heen. Maar ook alle opa's en oma's met hun kleinkinderen die een pannenkoek gaan eten in Laagvuurse. Dus dat, en die fietspaden zijn er helemaal niet op ingericht. Want die zijn... Ja, in de jaren 60, 70 misschien aangelegd.
Ja, die zijn vrij smal allemaal.
Smal, smal, paaltjes erlangs, levensgevaarlijk.
Wel een grind, dat is mooi voor een grindrijder. Maar...
Voor gravelbike is de ondergrond leuk, alleen het is veel te druk. Dus ik zie dat probleem natuurlijk met jou. En dat is ook iets wat ik zie en wat ik weet. En uiteindelijk wat ik ook altijd wil proberen uit te leggen aan de mensen. Van uiteindelijk houden we even rekening mee, hè, dat... Men denkt heel vaak, iets is een hype. En nou, ik heb één ding gezegd, hè, bij Zeldbosbeheer Landelijk. Dat begon al een jaar of 3-4 geleden. Toen zat ik op het hoofdkantoor in Amersfoort. En toen kwam ik met, inderdaad, jongens, hou er rekening mee. Hè. We kennen de mountainbiker en daar zijn we best wel goed, op de goede weg om dat goed te faciliteren. En dat kunnen we daar goed uitleg aan geven. Maar dan komt de volgende groep aan. Zeg, dat is de gravelbiker. Nou, toen zaten ze me echt aan te kijken van, Zwaan, wat loop jij nou weer te ouwe?
We hebben het net goed op orde met de mountainbikers.
Ja, toen is even rustig.
Gravelbiken.
Had je nou die oude paden maar laten liggen? Want dat waren ideale routes voor de gravelrijder.
Ja,
nou, ideaal.
Dat was natuurlijk de tijd dat Laurens dan net vanuit Amerika dat hier heen heeft gebracht. En ja, hij heeft natuurlijk daar een behoorlijke rol in gehad om dat hier groot te maken.
Zullen we hem gewoon de schuld geven van alles?
Dat is wel makkelijk, maar gaan we niet doen. Gaan we niet doen.
Maar hoe ziet dat dan de toekomst eruit? Rijden we straks dan met gravelaars ook allemaal op aparte paden?
Nou, daar hebben we het over gehad, hè, met een hele grote groep mensen. Het is ook net gelanceerd door de NTVU, een visie op...
Mountainbike en gravel. Ja. Nee, dus kijk, wat je ziet, op bepaalde plekken in het land is dat ook nog echt mogelijk. Hè. Er worden groene mountainbike routes aangelegd, zo noemen we die dan. Mm-hmm. Ja. Want we kennen kleurcoderingen met de mountainbike routes. Nou, de groene mountainbike route is perfect voor de gravelbiken. En uiteindelijk, je ziet ook nu op heel veel plekken dat die groene routes gaan ontstaan. Alleen hier op Utrechtse Heuvelrug zal dat best wel lastig worden. Dus dan kom je wat meer in de periferie van de Heuvelrug terecht. Alleen dan ga je het hoogteverschil kwijtraken. En dat is natuurlijk dan lastig. Maar dat neemt niet weg dat ik mij altijd wel blijf inzetten om ook zo'n groene route misschien hier op de Heuvelrug wel te gaan krijgen. Mm-hmm. Alleen,
mag ik dan meehelpen?
Jij
maken?
Mag zeker meehelpen. Daar heb ik jou ook hard voor nodig, denk ik. Maar het lastige is hier op de Utrechtse Heuvelrug wel. Hè. We hebben het nu over de drie grote terreinbeheerde organisaties gehad. De Utrechtse Heuvelrug kenmerkt zich echt door het gigantisch versnipperde eigendom. Hè. Want uiteindelijk... We hebben iets van 80 particuliere landgoederen hier op de Utrechtse Heuvelrug. De Heuvelrug, waarom is die nou zo mooi? Omdat we hier heel veel van die landgoederen hebben van 2 eeuwen geleden. Toen heel veel mensen hier weer een mooi landgoed gesticht hebben. Maar die zijn nog heel vaak in eigendom bij families. Dus we hebben echt een heel versnipperd eigendom. En vooral die particuliere landgoederen vinden het heel lastig om te gaan met recreatie en recreatiedruk. Dus voordat je zoiets voor elkaar hebt, hè, dan ben je echt wel een heel eind verder, zeg maar.
Ja, want natuur gaat eigenlijk voor recreatie altijd.
Dat is één ding wat zeker is. Ik gaf dat net ook wel even aan. Wij als fietsers worden vaak wel in het verdomhoekje gedrukt. Hè, en uiteindelijk, dat zijn degenen die die zijn echt het kwaad voor de natuur. Maar dat is absoluut niet waar. Hè. Uiteindelijk, dat geef ik ook altijd aan. Weet even, we hebben 12 internationale onderzoeken die aantonen dat een fietser en een wandelaar even verstorend zijn. En de ene keer zal de wandelaar in bepaalde biotopen wat verstorender zijn en de andere keer die fietser. Maar als je door je oogharen heen kijkt, zijn wij absoluut niet erger als een wandelaar. Zeg maar.
Nee, zeker niet.
Maar is het ook niet zo onderling, denk ik. Hè, dat juist die onderlinge spanningen, dat maakt het moeilijk.
Met z'n allen zijn we een probleem voor de natuur. En onderling zitten we elkaar ook in de weg. En daar ontstaan de conflicten die zichtbaar zijn voor heel veel anderen.
Snelheidsverschil is natuurlijk dat is een van de dingen wat daar natuurlijk absoluut in meespeelt. Maar
volgens mij noemen we dat botsende belangen.
Ik ben echt het type mountainbiker dat ik af en toe zelfs niet goed word van mezelf. Zoveel keer groet ik op een dag, zeg maar, met andere mensen. Altijd goedemorgen, goedemiddag. Nou, vandaag ook weer. We hebben natuurlijk een paar paden die we gedeeld hebben met wandelaars vandaag. Ja, dan gaat de snelheid gewoon even uit. En, ik was met twee anderen en dan zeg ik, jongens, wandelaar, even kalm aan.
Ja, ja, dan moet je dus nog steeds zeggen. Dan fietsen ze met jou en dan moet jij dus nog steeds tegen die andere jongens zeggen. Nou, neem eens niks kwalijk, hè, want je hebt die beleving van snelheid, die heb je niet door ten opzichte van, laat even rustig aan doen hier.
Ja, en dan zeg je netjes goedemiddag of goedemorgen en dan ga je weer door. En dan zie je, dat geeft al een stukje... vaak al dat mensen daar even mee ontdooien, zeg maar.
Ja, je haalt de angel eruit.
Ja, je haalt een deel de angel eruit, maar niet altijd. Hè? Want uiteindelijk, er zijn altijd natuurlijk een aantal mensen die vinden gewoon... Ja, dat juist fietsen niet in de natuur thuis hoort. Dus die zullen dat niet accepteren, ook al zeg je goedemorgen of goedemiddag tegen. Maar ik maak het helaas gewoon heel veel mee. Gewoon zelf als, niet als vanuit mijn werk, maar gewoon wel als recreant. Hè? Ik ben naast dat ik fietsen ben en heel graag in de natuur fiets, ook gewoon wandelaar. En ook nog honden bezitten. Maar ik maak het mee als ik met mijn vrouw gewoon rustig in bos wandel. Heel vaak dat er gewoon mountainbikers. En dat zijn dan nog gasten van de club waar ik ook nog bij fiets. Dus die fietsen in een pakje wat ik herken. Ja, en die komen hier gewoon voorbij. En dan laat ik nog zien dat ik mijn hond speciaal in een losloopgebied. Hou ik mijn hond speciaal voor hem bij me. Of ik roep hem bij me. Dat ik echt de hond even bij me hou. En ik kan nog niet eens een goede dag of een dankjewel of een goede morgen. En dan denk ik, jongens.
Waar zijn we mee bezig?
Doe het nou eens even anders.
Ja.
Ja. Dat probeer ik ook altijd uit te dragen. Hè. Ik ben altijd heel erg bezig om het imago van ons als fietsers, of we nou gravelaar of mountainbiker zijn, om dat proberen op te poetsen. En voor de mountainbiker is dat ondertussen redelijk gelukt, zeg maar. Hè. Maar we hebben echt nog wel werk te doen met elkaar om het ook voor de gravelaar uiteindelijk te
gaan doen. Ja, zeker.
Nou, de mensen die op de weg problemen veroorzaken, die zijn nu ook allemaal op de gravelbike in het bos te vinden. Dus het is een verplaatsing.
Je doet het op de wielrenners?
Nee, maar goed, daar zitten wel, daar zijn vaak veel klachten over. Ik bedoel,
vooral de grootte van de groep, denk ik.
Ja, dat en met z'n allen op een weg rijden. Ik zit in hetzelfde team, Rijn, ook altijd groeten en dergelijke. Dat is gewoon, het haalt de angel eruit en anders heb je weer ruzie op de fiets. Dat moet je allemaal niet hebben. Maar jij groet dus heel veel.
Ja.
Wij hebben een onderdeel van de podcast die heet De Groeten van de Week. Dus ik wil jou toch uitdagen om binnenkort een groeten in te sturen met je favoriete route en dat je daar wat over vertelt. Mag je gelijk de groetjes doen? Dus dat lijkt me erg leuk.
Ja, dan moeten we eens even een afspraak over maken, want dat doe ik met alle liefde.
Dan wordt het gewoon een mountainbike route, hoor.
Ja, dat mag. Dat mag. We hebben een mountainbike.
Je hebt hele mooie.
Liggen hier een paar mooie.
Nee. We zijn vandaag in meerdere gebieden geweest en ik heb er echt op proberen te letten vandaag hoeveel verschillende borden we tegen zijn gekomen. We kennen allemaal de bruine borden van Staatsbosbeheer. Ik zag ook groen-gelige bordjes van natuurgebieden, het Gooi. En ik heb er volgens mij ook nog een paar andere gezien. Maar die borden van Staatsbosbeheer, ik denk dat de meesten daar vaak naar kijken. Kun je ons eens even uitleggen hoe we die moeten aflezen? Want soms staat er niet op dat je er wel mag fietsen, maar er staat ook niet op dat je er niet mag fietsen.
Nou, ik vind dat een hele terechte vraag van je. En ook daar probeer ik me landelijk echt wel, daar maak ik me ook druk over. Want ik vind onze bebording absoluut niet altijd even duidelijk. Nee. En dat zeg ik gewoon ook eerlijk. Wij hebben borden en daar staat feitelijk op. We hebben een grote tekst. Hè. Ons bordje bestaat uit een wat grotere tekst. Dat is de koptekst. En daaronder staat in kleine lettertjes staan nog een aantal andere regels, zeg maar.
Ik heb een foto gemaakt. Ik pak er even eentje bij.
Ja, ik vind een lange uitleg voor iets wat eigenlijk heel vrij duidelijk moet zijn. En eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ik vind ze van Staatsbosbeheer duidelijk. Maar je moet wel stilstaan en de hele tekst lezen.
Ja,
dan weet je, zo bedoelen ze het. Okay.
Ja, want uiteindelijk, er staat vaak vrij wandelen op wegen en paden. Nou, dat betekent dat je er mag wandelen. En er staat daaronder, fietsen alleen op de daarvoor aangegeven routes, bijvoorbeeld.
Ja,
nou, dat is een bekende tekst. Maar die staat zo klein dat veel mensen lezen alleen de koptekst.
En die vliegen er langs.
Ja, we kennen ook borden. Er staat op vrij wandelen en fietsen op wegen en paden.
Maar die hebben jullie ook af en toe erbij staan. Klopt. En dan moet je nog wat verder naar beneden kijken. En dan staat er nog kleinere tekst op de aangegeven mountainbike routes en fietspaden.
Ja, dat is natuurlijk echt heel erg onduidelijk. We werken gelukkig ook her en der al wel met pictogrammen.
Oh ja,
en die staan dan ter ondersteuning op een bord. En dat maakt meteen duidelijk. Op het moment dat je een wit bord ziet met een rode rand en een fietsetje erin, dan weet je, hier mag je niet fietsen.
Is het ook om het juridisch af te kaderen?
Ja, dat klopt helemaal, Gijs. Want uiteindelijk, dat is een van de problematieken. Die kleine regeltjes. En daar staat dan onderaan het bordje de tekst, artikel 461 wetboek van strafrecht. Die staat er altijd op. En dat is de grond waarop je mag handhaven, zeg maar. Dus op het moment dat mensen dan op een plek fietsen waar ze niet mogen fietsen, ja, dan kan je naar aanleiding van dat artikel kan je iemand een procesverbaal geven. Maar dat is hetzelfde procesverbaal als de hondenbezitter krijgt omdat hij zijn hond los heeft lopen. Of de wandelaar heeft die niet op wegen en paden is.
Nee, precies.
Dus dat is exact hetzelfde kapstok, hetzelfde artikel. Maar dat staat dan feitelijk beschreven in een tekstje op het bord. Ja, en dat maakt het niet allemaal duidelijk. En ik zou ook heel graag zien, hè, en daar probeer ik me ook altijd wel hard voor te maken, dat we veel meer een landelijke uitstraling krijgen in de bebordingen en een veel helderdere beeld hebben. Zodat, ja, voor een gravelbiker is het vaak gewoon echt niet duidelijk waar mag ik nou wel en waar mag ik nou niet fietsen. En er zijn er die doen dat ook echt onbewust en niet kwaadwillend dat ze verkeerd zitten. Hè. Dat maak ik regelmatig mee. En dat zit voor een deel in omdat ze zich slecht informeren. Er zit een deel in omdat ze inderdaad de routes die iemand ooit gefietst heeft en op zijn navigatie heeft staan, gaan delen met in een groep, hè, of in, op een social media. En die worden dan nagefietst. Dan ben ik altijd blij als iemand als Gijs, zeg maar, die heel veel kijk heeft van waar mag je nou wel wat en waar mag je nou niet wat. Dat hij nog wel regelmatig daar even wat corrigerend in optreedt, zeg maar. Hè? Als hij
dat doe ik graag op Komoot. Dan kijk ik weer naar de highlights en denk ik, ja, maar dan mag je helemaal niet fietsen. En dan zet ik het erbij. Dan mag je niet fietsen.
Ja, dat is wel fijn dat het er af en toe bij staat.
Het
dat
is toch informatie die relevant is. Maar ja, er moet wel bij gezegd worden, Komoot heeft al een tijdje dat als je een route hebt, dan komt er gewoon echt een waarschuwing. Ja. Je gaat over paden waar het niet mag. Sterker nog, het verlegt ook af en toe.
Klopt.
Maar mensen nemen niet altijd de tijd om het te lezen. Pakken hun route pas op een GPS-systeem op de parkeerplaats. Ja, dan lees je niet zoveel meer, dan wil je snel weg.
Nee, dat klopt.
Maar dat zijn vaak niet de mensen die zelf de route maken.
Nee, dat klopt. Nee, maar sterker nog, er zijn maar weinig routemakers en er zijn heel veel mensen die routes gebruiken van andere mensen.
Ja, precies.
En dat is gewoon een gegeven en dat is ook helemaal goed. Maar het is wel eigenlijk net als het nieuws lezen, heel belangrijk wat je bronnen zijn. Dus precies, check even of het een goede route is. En ik denk dat dat niet zo heel veel moeite hoeft te kosten.
Nee, zeker niet. Want er staat altijd wel een uitroepteken, hier mag je niet fietsen of dat is een segment waar je niet mag komen. Is het dan niet een idee dat Staatsbosbeheer ook met een partij als Komoot om tafel gaat? Van jongens, we hebben hier een kaart, alles is aangevinkt, dit mag niet, laat het in. En
ja, zeker. Nee, dat vind ik een hele goeie. En we hebben best wel eens geprobeerd met Komoot te praten. Dat was niet altijd makkelijk. Ik begreep dat er nu op landelijk niveau inderdaad wel gesproken wordt met Komoot. En daar ben ik blij om. Weet even, hier op Utrecht-Zeuvelrug, daar werk ik heel nauw samen met de stichting NTB Utrecht-Zeuvelrug. Hè. Ja, die hebben dat gigantische koor vrijwilligers onder zich hangen die onze routes zo mooi bijhouden en er hebben liggen. Dus we zijn heel blij op met die stichting. Nou, daar zitten een aantal idioten bij, ik noem ze gewoon zo.
Ja, op een positieve manier.
Ja, op een hele super positieve manier.
Belangrijke achtergrondinformatie. Komoot gemaakt gebruik van open source kaarten.
Ja, exact.
En die vrijwilligers waar hij op doelt. Ik ken geen gebied in Nederland die zo goed letterlijk in kaart heeft wat er mag op een pad en hoe het pad erbij ligt. Dus dat doen ze allemaal in open source. En Komoot leest die informatie uit. Dus op de Heuvelrug kan je bijna niet misgaan. Als
nee, alleen maar weet even, dus dat is een van die idioten. Maar dat is echt in een zeer positieve zin bedoeld. Want uiteindelijk is iemand die daar gigantisch veel uren in heeft gestoken in zijn vrije tijd. Hè? Dat zeg ik er even bij. Dus iemand die gewoon werkt, die heeft een baan. Maar die heeft er gewoon een baan naast bijna om dat helemaal te regelen vanuit de stichting MTB Utrecht-Zeuvelrug om die vrijwilligers te doen en om routes aan te leggen en te onderhouden. Maar die heeft ook nog voor gezorgd dat die onze gebieden allemaal op OpenStreetMaps, pad voor pad moet je dat gaan aanvinken.
Dus over wie hebben we het dan? Zullen we hem even credit geven?
Ja, dat ik heb wel een vermoeden. Frank Baudet is dat. Frank die heeft daar
gouden gast, die kan ik ook. Als ik een route heb gemaakt voor mijn evenementen, stuur ik hem toe en zeg ik, is dit oké?
Ja.
En dan gaat hij echt zo gedetailleerd uitzoeken wat kan. En met ook nog de meest recente informatie. Want mountainbike routes worden wel eens afgesloten om een bepaald pad even van water te weg te laten.
Ja,
dat is echt.
Maar jullie zijn ook echt afhankelijk van. He, van dat soort informatie gewoon. Als je zoals Flatlands moet maken bijvoorbeeld.
Ja, Flatlands wel. Ja, hier ben ik er niet van afhankelijk. In die zin, ik heb allemaal mijn eigen bronnen ook. En kaarten hou ik gewoon precies bij waar een grens loopt enzovoort. Maar bij Flatlands is het wel heel prettig dat Komoot en dat er een open source management kaart onder zit die dat precies een kaart heeft. Ja.
Precies.
En soms is het heel lastig hoor, want er zijn gebieden die niet zo goed zijn beschreven.
Nee, zeker niet. Dus als wij onze route maken voor de Social Ride in oktober, dan moeten we eigenlijk ook even een mailtje sturen naar Frank Baudet.
Nee, want hij is vooral gespecialiseerd in Utrecht.
Ja, die kan wel gewoon even checken.
Ik denk dat hij dat wel gaat doen.
Ja. Of moeten onze Frank nog zien te vinden.
Ja, jullie hebben een eigen Frank.
Ja, vast wel.
Welk gebied fiets je? Ja, Zandvoort.
Ja, daar letten we meestal
op. Die is ook al in kaart gebracht.
Ja, zeker wel. Maar dan letten we vooral ook op de uitroeptekentjes. Van, hé, je mag je wel of niet.
Ja.
Rijn, ontzettend bedankt voor je verhaal. Ik denk dat het heel duidelijk is hoe je in de wedstrijd zit en dat je echt heel graag samen wil werken met de fietsers vooral. En
zeker.
Dat je de fietsers een warm hart toedraagt. Wil je de fietsers die luisteren nog wat meegeven? Dus je zegt van, denk hier aan jongens. Of
Ja, wat ik ze mee wil geven. Want uiteindelijk hou je nou inderdaad aan de oproepen die er zijn vanuit treinbeheerders om bepaalde dingen niet te doen in de trein en bepaalde dingen juist wel te doen. Hè. Van uiteindelijk hou je daar gewoon aan en maak het elkaar daarmee niet moeilijker als dat is. Op het moment dat je die treinbeheerders te ver uiteindelijk een hoek indrijft, dan ga je merken dat ze uiteindelijk lastig gaan worden.
Ja.
Ja, dat ze bepaalde gebieden gaan afsluiten, omdat dat ze te veel tegenwerking ervaren. Dus zoek altijd de samenwerking op, zoek de dialoog op. Hè, en probeer je ook naar de andere kant van de tafel te verplaatsen. Hè. Ik kan dat heel goed, omdat ik natuurlijk ook fietser ben.
Mm-hmm.
Maar ik ken ook heel goed het belang van Stadsbosbeheer en van de natuurbeheerder, zeg maar. Hè. Dus als ik natuurlijk aan tafel zit, dan zit ik daar namens Stadsbosbeheer als natuurbeheerder. En denk ik met die gedachte hè, van wat kan wel en wat kan niet. Nou, en uiteindelijk, de fietsers houden zich ook af en toe eens even aan de andere kant moeten verplaatsen om te denken van, ja, wat Gijs ook al goed beschreef. Er is zoveel druk op onze natuur. Hè. De natuur staat niet alleen onder druk vanwege de recreanten, maar ook vanwege allerlei andere zaken. Maar die recreanten hebben wel echt een grote impact. En wij kunnen als fietsers wel wat verschil maken door ons gewoon netjes te gedragen met elkaar.
Ja, zeker. Mooi.
Ja.
En we moeten allemaal lid worden van natuurmonumenten. Ook gewoon.
Ja, alle fietsers, want daar hebben we ook invloed.
Nou, de gravelcode een keertje openen. En,
zeker.
Ja, zeker, ja. En dat vind ik ook een hele mooie. Gijs, dat is een goeie. Van, iedere gravelaar moet eigenlijk gewoon niet eens hoeven na te denken. En die gravelcode een warm hart moet dragen.
Ja, zeker,
en even dat vinkje zetten dat je het gelezen hebt. En gedraag je dan ook volgens die regels die daarin staan.
Het zijn er maar drie, hè? Het is super makkelijk.
Ja,
say hi. Ja, help me, hè. Want ik Say hi, dat doe ik altijd.
Stay on track.
Stay on track, dat doe ik ook altijd.
En niet vervuilen, toch?
Ja.
En neem je eigen zooi mee. Maar dat stay on track doe ik niet altijd. Want ik weet dat ik af en toe wel eens een extra paadje mag pakken. Om misschien een evenement op te nemen. Maar dan vraag ik later wel altijd toestemming of ik dat ook daadwerkelijk mag doen.
Mm.
Ja, nee, maar houd er even rekening mee. Hè. Net zo'n evenement als vandaag ook. En dat zijn meerdere evenementen. Gijs zegt dat ook heel mooi trouwens. Hè. Als je inschrijft, het is niet de bedoeling dat je dan uiteindelijk zijn route daarna weer gaat nafietsen. Gaan kopiëren, want je komt op plekken waar je gewoon apart een vergunning voor één dag is gegeven. Ja. En dat is voor alle evenementen eigenlijk. Ik denk, Gijs, jij weet dat nog beter dan ik. Maar dat is, voor heel veel evenementen is het zo dat er dan gewoon een aantal uitzonderingen worden gemaakt. En we moeten inderdaad voorkomen dat we dan die routes blijven nafietsen.
Ja. En als je zelf een route wil uitzetten en via social media mensen wil oproepen, dan is het ook handig om even Stadsbosbeheer te benaderen.
Zeker. Ja, zeker als je het groot maakt, als het een evenementje is, altijd even de treineigenaar op de hoogte stellen als je een evenementje gaat doen.
Oké. Okay. Nou, super bedankt.
Jullie ook heel erg bedankt en succes verder.
Dankjewel.
Ja. Oké.
Okay. Ja, beste vrienden, dit is het einde van deel 1, want anders wordt het wel een heel lang verhaal. In deze aflevering spraken we dus met Gijs en met Rijn. En de volgende keer schuift Erwin Sikkers aan. En samen met Erwin en Gijs gaan we bespreken of ze nou meer van Green Divide zijn of Flatlands, overnacht in de natuur of in de accommodatie. We gaan eens even kijken of we ze op één lijn hebben zitten of dat ze toch een beetje uit elkaar worden gedreven. En we bespreken ook wat de meest memorabele gravelroute was en welke ze nog een keertje willen fietsen, willen creëren. En natuurlijk kijken we naar de voorbereiding op onze tocht naar Parijs. Deel 2 zal niet al te lang op zich laten wachten. Goed, dan gaan we afronden. Deze podcast werd gepresenteerd door Argentinië-kenner Ferdy Moes en slechts één van uw favoriete tukkers, mijzelf Maarten Visser. Vandaag spraken we buiten de kuil met Rijn Zwaan namens Stadsbosbeheer en met Komoot-ambassadeur Gijs Bruinsma en de volgende keer gooien Erwin Sikkens. Dank voor al jullie inzichten en tips die ons verder kunnen brengen bij het plannen van onze komende avonturen. Bedankt aan Shimano, Etjondo, natuurlijk Komoot en de Heerlings voor hun heerlijke muzikale ondersteuning. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door hetiskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en van Vlaanderen. Wil je nou reageren of een suggestie doen voor het onderwerp? Dat kan gewoon. Sluit je aan bij onze vrienden van de show of volg ons op de Twitters en oh zo hippe Instagram. Jullie kunnen ons daar vinden onder @pedeleurs, @hetiskoers, @zoltan79, waarvan de O een 8 is, en @hengelaar. Vind je dit nou een leuke podcast? Laat dan even een review achter. Dan help je gelijk andere mensen te kunnen vinden. Spraakberichten worden natuurlijk gewaardeerd. Wij zullen de reviews delen in de show. Goed gaan. Tot de volgende keer. De groeten.